Een hele goede morgen, of misschien wel middag, of avond. Ik weet niet wanneer je kijkt, maar ik ben heel blij dat je kijkt. En dit is op een hele andere manier dan wij ons Pasen voorgesteld hadden. Maar het is Pasen. En met elkaar vieren we de grootste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. En dat is dat Jezus Christus, Gods Zoon, na zijn lijden en sterven weer opgestaan is uit de dood. Als christenen geloven we dat dat gebeurd is. En dat is wat we met elkaar vieren met Pasen. Maar wie had 2 maanden geleden gedacht dat je hier op dit moment naar een scherm zou zitten kijken om Pasen te vieren? Dat het grootste deel van de kerken in de wereld gesloten is en dat we dit geweldige feest op deze manier met elkaar moeten vieren. Wie zou 2 maanden geleden geloofd hebben dat zo'n beetje de hele wereld en ons hele leven op zijn kop zou staan? Niets lijkt meer hetzelfde. Denk maar eens even na. Misschien had je al wel een vakantie geboekt voor jezelf. Of had je een feest gepland. Dat zou zomaar kunnen. Had je zakelijke afspraken gemaakt waar helemaal niets van terecht komt op dit moment. Je bent druk geweest met je schoolexamens en opeens ben je geslaagd. Ook dat had je nooit gedacht, denk ik. Of je keek uit naar een geweldig concert dat komen zou, maar wat op dit moment afgelast is. Misschien had je zelfs al wel je kampeerspullen opgezocht voor opwekking. Ik weet het niet. Maar een paar weken later is er een virus die de zeepbel van onze verwachtingen zomaar doorprikt. Opeens is er niet meer wat we dachten dat we hadden. Velen worden op dit moment geconfronteerd met verlies, met enorme tegenvallers en met teleurstelling. En teleurstelling is natuurlijk iets waar we heel veel over horen in deze tijd. En we horen ook veel over hoop. En over die teleurstelling en over hoop, daar gaan we met elkaar eens een ogenblik bij stilstaan. Want Lucas, een van de schrijvers van de evangelie, die beschrijft het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En die zegt op het moment dat Jezus gekruisigd is, dat al zijn bekenden op afstand stonden, ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. Al die bekenden, de vrienden van de Heer Jezus, de volgelingen van de Heer Jezus, de mensen die af en toe eens naar hem kwamen kijken, misschien wel de mensen die door hem genezen waren, ze stonden te kijken naar Jezus die daar gekruisigd was. En als je dit tafereel tot je door laat dringen, dan begrijp je iets van de pijn, het onbegrip, de teleurstelling. Stel je toch eens voor hoe afschuwelijker geweest het moet zijn om te aanschouwen dat een geliefde aan het kruis gespijkerd wordt. Ik kan het me niet voorstellen, omdat ik niet voorstel hoe het eruit ziet dat iemand gekruisigd wordt, laat staan dat het een vriend is. Diezelfde mensen, nog geen week daarvoor, waren bij een feest. Een feest waarin Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnenreed. Marcus, een andere evangelieschrijver, die zegt hierover: de mensen die op dat moment voor Jezus uitliepen en achter hem aankwamen, riepen Hosanna. Dat betekent red toch. God zegen op de man die door de Here is gestuurd. En God zegen op het koninkrijk dat nu komt. Het koninkrijk van onze voorvader David. Hosanna in de hoogste hemel. Wat een feest. Hier is Jezus en deze Jezus gaat Jeruzalem in om koning te worden. Zoals David de koning was, maar dan nog een sterkere koning. De koning die ons zal gaan bevrijden van de Romeinen. Ja, dat was pas feest om te vieren. Dat is waar ze naar uitkeken. Nog geen week later aanschouwen ze een tafereel waarin deze Jezus gekruisigd wordt. Hij is dood. Hun hoop werd samen met Jezus aan het kruis genageld. Hun verwachtingen werden samen met hem begraven in een uitgehouwen graf. Het enige wat op dat moment nog leefde, was hun teleurstelling. Lucas gaat verder en dan vertelt hij dat op de eerste dag van de week, dat is dus, de Heer Jezus is op vrijdag gekruisigd, op zaterdag lag hij in het graf. En En op zondag, de dag dat ze weer wat mochten doen, zouden deze vrouwen naar Jezus toe gaan. Ze zouden naar hem teruggaan om zijn lichaam te balsemen. Dat is wat gebeurde in die tijd. Lucas die vertelt daarover in hoofdstuk 24. De vrouwen gaan naar het graf. Ze nemen de specerijen mee. Ik weet niet hoe ze bedacht hebben dat die steen er niet meer zou zijn. Maar ze wilden naar Jezus toe. En als ze dan bij dat graf komen, dan staat daar: ze vonden het lichaam van Jezus niet. Hun teleurstelling wordt alleen maar groter. Wat moesten ze daar nu weer mee aan? Hij is niet alleen gestorven. Nu is ook nog eens zijn lichaam verdwenen. Je voelt de pijn, je voelt het verdriet en ik denk op dezelfde manier en toch ook weer anders kunnen wij ons overmand voelen door de huidige omstandigheden. Zo zelfs dat we het zicht op Jezus verliezen, dat we hem niet meer zien, dat we het niet meer begrijpen en dat we alleen nog maar de omstandigheden kunnen zien waar wij op gericht zijn. Nou, met dat gevoel liepen de volgelingen van de Heer Jezus rond na zijn sterven, maar gelukkig blijft het daar niet bij. Johannes, die belicht een aantal gebeurtenissen in zijn evangelie, een paar andere dingen. Hij was erbij en hij vertelt uit eigen ervaring. We gaan daar een paar versen over lezen met elkaar in het Johannesevangelie, hoofdstuk 20, vers 1 tot 18. En als je zit te kijken, misschien kun je het er zelf ook bijzoeken op je mobiel of een Bijbel als je die bij de hand hebt. Johannes, hoofdstuk 20. Vers 1 tot 18. Daar lezen we het volgende. Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het zelfs nog donker was, naar het graf. Ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. Dat is Johannes. En zei tegen hen: ze hebben de Here uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf en die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. Hij zag het en geloofde, want zij kenden de schriften nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend bij het graf en terwijl ze huilde, boog ze zich voorover in het graf. Ze zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus had gelegen. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni. Dat betekent meester. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Nou, tot zover dit gedeelte. Laten we er even een paar dingen uithalen met elkaar. Maria Magdalena die gaat dus naar het graf en die ziet dat de steen voor dat graf weggenomen is. Een enorme steen die daarvoor gewenteld was om te voorkomen dat Jezus eruit weggenomen zou worden. Als ze ziet dat dat graf open is, dan laat ze het voor wat het is. Ze rent terug, gaat naar de discipelen toe, ontmoet daar Petrus en Johannes en ze zegt tegen hen dat de Here uit het graf weggenomen is, maar geen idee heeft waar hij is. Nou, wat zij zegt is een veronderstelling. Want het enige wat zij zag was een leeg graf en ze trekt de conclusie dat iemand het lichaam weggenomen heeft. We moeten zo voorzichtig zijn in het trekken van conclusies. Als we niet zeker weten wat de omstandigheden zijn en de gebeurtenissen in het leven. Soms kunnen we onze veronderstellingen tot een zekerheid maken. En dat kan best gevaarlijk zijn. Lucas die vertelt dat als Maria dus bij Petrus en Johannes komt, dat zij zeggen: Maria, je praat onzin. Het is kletspraat wat je hier zegt. Nou, dat is wat als je dat verteld wordt. En toch staat er vervolgens bij dat Petrus en Johannes naar het graf rennen en dan ontdekken dat Maria gelijk heeft in het feit dat het graf leeg is. Ze zien de doeken netjes opgerold liggen, maar Jezus zien ze niet. Lucas zegt, Petrus die vraagt zich af wat er gebeurd kan zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat ik hem daar zie staan. Petrus die dit staat te overdenken, hij zegt, die steen is weg, het graf is leeg. Wat is er toch in vredesnaam gebeurd? Waar is Jezus gebleven? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie heeft die steen weg kunnen halen? Hij begrijpt het gewoon niet. Johannes die gaat naar binnen en hij beschrijft dat hij het zag en geloofde. Hij geloofde wat Maria had gezegd. Eerst zei hij het is kletspraat, maar nu ziet hij het voor zichzelf. Hij ziet de opgerolde doeken en er begon geloof te groeien in het leven van Johannes. Niet omdat hij zich herinnerde wat Jezus ze geleerd had, want er staat bij, ze begrepen nog niet wat er over hem geschreven stond en wat er over hem gezegd was. Hij geloofde omdat hij het zag. Ondanks dat hij dacht dat Maria onzin uitkraamde, ging hij naar Jezus toe, op zoek naar Jezus bij dat graf. En nu ziet hij, Maria had gelijk. En je ziet hier eigenlijk de beste vrienden van Jezus in totale verwarring. Door alles wat er gebeurd is, kunnen ze eigenlijk niet meer normaal denken. Ze weten niet meer wat Jezus ze had verteld. Ze weten niet meer dat hij ze verschillende keren had voorgehouden, dat hij moest lijden en moest sterven en dat hij op de derde dag weer zou opstaan. Ze zijn overmand door de omstandigheden. Nou, laten we nu eens een ogenblik nemen en iets meer inzoomen op wat er met Maria Magdalena gebeurt. Want zij is het die als eerste geconfronteerd wordt met het ultieme hoogtepunt in de wereldgeschiedenis. Het geopende, lege graf en een ontmoeting met de opgestane Christus. Dat is wat we met elkaar vieren. En Maria, deze Maria, is de eerste die Jezus gaat ontmoeten. En dat is bijzonder. Want God koos Maria uit. Hij had iemand anders uit kunnen kiezen. Hij had een hooggeplaatste man uit kunnen kiezen. Hij had de hoge priester uit kunnen kiezen. Hij had de keizer van Rome uit kunnen kiezen. Hij had Petrus en Johannes uit kunnen kiezen. Zijn vrienden. Maar hij kiest Maria Magdalena. Een vrouw die voorheen zwaar demonisch bezeten was geweest en daardoor aan de onderste treden van de maatschappelijke ladder bungelde. Het was ook nog eens een vrouw en in die tijd telde hun getuigenis niet. Vandaar dat Petrus en Johannes zo makkelijk zeiden we: ach, het is kletspraat wat je uitkraamt. Maar het is juist deze Maria die voor het eerst Jezus ontmoet. En terwijl alle anderen haar verafschuwden en afwezen toen zij bezeten was, toonde Jezus haar liefde, aanvaarding, genade, nieuw leven. Dat is voor jou, Maria. Nou, dat was haar achtergrond. En hier wordt een statement gemaakt. In Gods koninkrijk gaat het niet om menselijke status, gaat het niet om ras, gaat het niet om cultuur, gaat het niet om afkomst, gaat het er niet om of dat je hele leven in de kerk gezeten hebt, of juist niet, of dat je alle boeken van de Bijbel van voor naar achteren kent, of dat je het paasverhaal precies kunt vertellen. Maar gaat het erom dat we gaan begrijpen dat Gods liefde zichtbaar wordt in Jezus Christus. En dat geldt voor mensen die alles weten, dat geldt voor mensen die niks weten, voor mensen die rijk zijn, voor mensen die arm zijn, voor mensen met welke kleur dan maar ook. Gods liefde en Gods genade is voor jou. Dat is waarom Jezus Christus zichzelf voor het eerst als opgestane Christus openbaart aan Maria. Nou, dit is wat Paulus erover zegt tegen de mensen in Korinthe. Het staat in 1 Korinthe 1, 27 tot 30. Daar staat: wat de mensen zwak vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan wat de mensen sterk vinden. Zo kan dus niemand bij God over zichzelf opscheppen. Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan Hem te danken. Alleen dankzij Jezus Christus zijn we vrijgesproken van schuld en zijn we gered. Paulus kijkt terug en zegt: dat is wat Jezus Christus heeft gedaan. Nou, dat verhaal met Maria, dat wordt weer opgepakt in vers 11. Maria was ook teruggegaan achter Petrus en Johannes aan naar het graf toe. En wanneer zij aankomt, lijken Petrus en Johannes weer vertrokken. En als zij vervolgens al huilend naar binnen kijkt, dan ziet ze twee engelen. En die engelen die zeggen, waarom huil je? Waarom huil je? En dit is wat Maria dan antwoordt. Omdat ze mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Wat een intens verdriet schuilt er in deze woorden. Haar hopeloosheid komt voort uit verkeerde conclusies die ze getrokken heeft. In haar leven was nog geen geloof, zoals bij Johannes. Iemand heeft Jezus weggehaald. Ik ben gekomen om hem de laatste eer te bewijzen. En zelfs dat kan ik nu niet doen. Ze schenkt de engelen verder geen eens aandacht. Ze draait zich om en dan ziet ze Jezus staan. Alleen, ze wist nog niet dat het Jezus was. Maria was een van de beste vrienden van Jezus en toch herkent ze hem niet op dat moment. Jezus die noemt haar eerst nog vrouw en stelt haar dezelfde vraag als de engelen. Wie zoek je? En waarom huil je? En omdat ze denkt dat het de tuinman is, gaat ze uit van de mogelijkheid dat hij het lichaam verplaatst heeft. Zeg me waar je hem neergelegd hebt, dan zal ik hem terughalen. Hoe is het mogelijk dat Maria dit denkt, dat er een tuinman zou zijn die steen voor het graf af zou wentelen, naar binnen zou gaan, een lichaam daaruit haalt om dat lichaam ergens anders naartoe te verplaatsen. Het is helemaal niet rationeel, maar ze kan op dit moment ook niet rationeel denken omdat ze overmand is door verdriet, overmand door pijn, overmand door alles wat ze niet begrijpen kan. Als je zoekt naar een dood lichaam, dan verwacht je geen levende Jezus. Ze veronderstelde dat het de tuinman was. De grootste fout die wij kunnen maken is dat onze veronderstellingen in ons hoofd feitelijke waarheden worden. We veronderstellen iets als we het niet zeker weten en vaak genoeg leidt dit ons juist bij de waarheid vandaan. Dit is wat er met Maria gebeurde. Als wij krampachtig vast willen houden aan onze teleurstellingen en ons laten leiden door onze veronderstellingen, dan is er geen ruimte voor hoop. Is er geen ruimte voor herstel. Is er geen ruimte voor een nieuw begin. We moeten leren om los te laten. De dingen die we niet begrijpen, de dingen die ons overkomen, moeten we loslaten. En dan komt er werkelijk ruimte voor iets nieuws. Nou, Jezus, die had op heel veel verschillende manieren kunnen reageren. Kijk nou eens goed. Of hij had kunnen zeggen, ik heb het je toch verteld. Hij had ook kunnen zeggen, zie ik eruit als een tuinman? Of weet je nog dat ik je bevrijd heb van 7 demonen? Hij had ook kunnen zeggen, dank je wel voor je hulp. Je kon zo geweldig koken. Of kijk eens naar mijn handen en mijn voeten. Zie je niet wie ik ben? Jezus had op heel veel verschillende manieren kunnen reageren, maar hij stelt haar twee vragen. Waarom huil je? En wie zoek je? Jezus wil haar ogen en hij wil haar hart openen, maar hij wil zich niet opdringen. Hij stelt vragen, zodat ze na gaat denken. Niet omdat hij de antwoorden niet weet, maar omdat hij haar wil helpen begrijpen. Hij wil haar helpen zien. Jezus dringt zich nooit op. Maar als we vragen gaan stellen, dan gaan we werkelijk ontdekken wie hij is. Nou, maar nu komt eigenlijk het meest bijzondere. Zij herkent Jezus op het moment dat haar naam genoemd wordt. Maria. Ze had zich eigenlijk alweer omgekeerd. Het was tenslotte maar de tuinman. Maar dan hoort ze die stem. Jezus die heel eenvoudig haar naam noemt. Maria. Haar hart moet een paar slagen overgeslagen hebben, denk ik. Ze keert zich om en ze roept, Rabboni, mijn meester. En opeens begrijpt ze wie daar staat. Het dringt tot haar door, het is Jezus. Omdat Maria bij haar naam geroepen wordt, herkent ze haar meester, haar goede vriend. Het is eigenlijk zoals God in Jesaja 43 zegt. Maar nu, zo zegt de Heere tegen zijn volk Israël, wees niet bevreesd. Ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Maria, je bent van mij. Herken je me? Dat staat bijvoorbeeld ook in Johannes 10, vers 3. Als Jezus over zichzelf spreekt en een beeld van een herder gebruikt, dan zegt hij, de schapen die horen de stem van de herder. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. De schapen herkennen de stem van de herder. Degene die Jezus toebehoren, herkennen zijn stem. Weet je dat hij jou bij je naam kent? Je bent geen nummer, je bent niet iemand in de grote massa. Hij kent jou heel persoonlijk. Hij weet wie je bent. Hij is geïnteresseerd in je. Hij stelt je vragen. Hij wil werkelijk weten wie je is. Hij vergeet je niet. Je bent geen geval dat afgehandeld moet worden. Er wordt gebouwd aan een relatie zoals Jezus weer verlangde. Naar het herstel van die relatie met Maria. Nou, uit het volgende dat Jezus zegt, begrijpen we dat zij hem vastgegrepen moet hebben. Misschien viel ze wel aan zijn voeten neer. Misschien heeft ze hem in haar vreugde omarmd of bij zijn handen vastgegrepen. Jezus die zegt tegen haar, hou me niet vast, maar ga en vertel. Het zou wellicht beter vertaald zijn, heb ik me laten vertellen, met klamp je niet aan mij vast. Wat bedoelde Jezus hier? Maria, het zal nooit meer zijn zoals het was. Ik ben niet meer de Jezus van voor mijn sterven. Maria veronderstelde dat zij zich vast kon klampen aan de Jezus die zij kende. Dat het weer zou worden zoals het was, maar nu zou zij hem nooit meer loslaten. Dit zou haar geen tweede keer overkomen. Maar Jezus maakt duidelijk, er is nu iets fundamenteel veranderd. Hij is nu de opgestane Heer, nog even op aarde. Maar dan zal hij terugkeren naar de hemel om daar zijn plek in te nemen naast de Vader. De verrezen Christus die gaat zitten op zijn troon. Het is een herinnering aan wat hij al eerder verteld heeft aan zijn volgelingen. In Johannes 14 staat dat. Dan zegt hij, als hij spreekt over zijn lijden en zijn sterven, hij zegt, wees niet verdrietig. Jullie geloven in God, geloof nu ook in mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. Wanneer ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar ik ben. Maria, die had intens genoten van de tijd die ze met Jezus door mocht brengen toen hij als mens op aarde was. Samen met de andere volgelingen, samen met andere vrouwen, samen met de andere discipelen. En eigenlijk wilde zij misschien wel daaraan vasthouden. Maar hier belooft de Heer Jezus dat hij terug moet keren naar de Vader. Zodat straks alle volgelingen van Jezus door alle eeuwen heen mogen delen in zijn heerlijkheid voor eeuwig. Er is plek voor jou. Daarvoor is hij gekomen. Maria, klamp je niet nu aan mij vast. Straks zul je voor eeuwig bij mij mogen zijn. Haar kortzichtige veronderstellingen van hoe het zou moeten zijn boden geen werkelijke hoop. Dat is wat ze al geleerd had. Maar de beloftes van Jezus Christus zijn waarheid tot in alle eeuwigheid. En hij belooft dat wij mogen zijn waar hij is in zijn heerlijkheid. En dan zegt hij, dat is geweldig nieuws voor de broeders in Jeruzalem. Dat is geweldig nieuws voor ons vandaag. Hij zegt tegen Maria, ga en vertel het ze. Paulus, die erop uitging om het andere te vertellen, die zegt tegen de mensen in Korinthe, God heeft alle zonden van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus onze straf. Maar hij is zelf nooit ongehoorzaam geweest aan God. Zo kon hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van Gods straf. Maria, ga en vertel, want deze hoop zegeviert over de teleurstelling die jullie ervaren. Over de teleurstelling die wij misschien vandaag ervaren. Er is hoop. Want Jezus heeft jouw zonde gedragen. Hij heeft mijn zonde gedragen. Daarvoor is er voor ons leven. Daarvoor is er voor ons eeuwig leven. En Jezus zegt, ik ga heen om een plek voor te bereiden. En als ik terugkom, dan mogen jullie met mij zijn. Wij moeten niet vasthouden aan de mens Jezus Christus. Maar leven met de Jezus die opgestaan is en regeert tot in alle eeuwigheid. Niet terugblikken en vasthouden, maar vooruitzien en met hem wandelen, geleid door de Heilige Geest, op doorreis naar ons eeuwig thuis met Hem. Nou, om af te sluiten, wij zijn ook omstanders. Net als al die bekenden van de Heer Jezus die zagen dat Hij gekruisigd werd. Wij hebben de verslagen van de ooggetuigen, van hen die erbij geweest zijn. Wij horen wat er gebeurd is. We zien wat er gebeurd is als we luisteren naar de verhalen. En dan weten we, dit was voor mij. De vraag aan ons is, wat is onze reactie? Wat is jouw reactie? Is er geloof? En als er geloof is, doen we dan wat Jezus van Maria vroeg. Ga en vertel. Is er ongeloof? Denk je misschien, het is kletspraat, net zoals Petrus en Johannes, maar dan toch naar het graf toe gaan. Ik daag je uit. Als jij denkt, dit is allemaal onzin. Hoe kan God mens worden? Hoe kan Hij zich laten kruisigen? Hoe kan Hij weer opstaan uit de dood? Ik kan het niet geloven. Ik daag je uit om als Petrus en Johannes naar dat lege graf toe te gaan. Om vragen te stellen. Om te gaan ontdekken wie Jezus werkelijk is. En dat Hij dan tegen jou zegt. Je mag zijn waar ik ben. Daarvoor ben ik gekomen. Dat is wie Jezus is. Of is het een gewoonte voor je geworden? Oh, het is weer Paas. Ik ken het verhaal zo langzamerhand wel. Mag het weer fris gaan leven in jouw leven? Mag het gaan heersen over de teleurstellingen die je misschien ervaart? Is het de aardse Jezus of de verheerlijkte Jezus? Houden we vast aan het verleden of leven we met verwachting en zien we vooruit? Klampen we ons vast aan Hem of delen we Hem met anderen? Er zijn er nog zoveel die het nodig hebben. Johannes die zegt, als hij aan het einde van zijn evangelie komt, als alles beschreven is, ik heb deze dingen beschreven, opdat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Geloof jij dat? Als je dat gelooft, dan zul je leven hebben in zijn naam. En dan zal die zekerheid voor altijd heersen. Zelfs over de ergste teleurstellingen die we nu meemaken. Want dit alles is maar tijdelijk. Zijn beloftes zijn eeuwig. Mag ik nog met jullie bidden? Hemelse Vader, we danken u voor deze geweldige boodschap van Pasen. Voor het evangelie dat zijn hoogtepunt vindt in de opstanding van uw Zoon Jezus Christus. Ik wil u bidden, Heere, dat het onze harten zal raken. Zoals het de harten raakte van uw volgelingen toen ze gingen begrijpen dat Jezus werkelijk opgestaan was uit de dood. Dat Hij de dood had overwonnen. En dat zijn belofte, dat wij met u mogen zijn, werkelijk waar is. Ik wil u bidden, Heere, dat uw harten aanraakt. Ik wil u bidden, Heere, dat als we die keuze nog nooit gemaakt hebben, dat we op zoek gaan naar Jezus. En gaan begrijpen dat u, Heere Jezus, voor onze zonden bent gestorven. En dat we dan heel eenvoudig mogen zeggen, ik geloof dat u voor mijn zonde bent gestorven. En dat ik in uw naam nieuw leven mag hebben. En dat ik in dat nieuwe leven mag gaan wandelen en gaan ontdekken wie u werkelijk bent. Heere, raak ons aan. Raak ons aan. Daar bid ik u om. In Jezus' naam. Amen.